welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Karstoken, Harry Garretsen. Jullie zijn allebei al heel erg lang hoogleraar. Hebben jullie macht?
In formele en informele zin. Dus formeel omdat je leidinggevende bent van een aantal mensen. En omdat veel hoogleraar ook bestuurlijke functies zouden kunnen hebben. Daardoor heb je formele. Maar je hebt ook informele macht omdat je langer ergens zit. Meer senior bent. Dus of je nou wilt of niet, heb je macht. Ja.
Ja, en als hoogleraar heb je ook macht binnen de universiteit. Wie er wordt aangenomen. Dus jullie zijn heel belangrijk eigenlijk.
Nou, het gevaar is dat mensen met macht dat ook gaan denken. Mm. Dus vaak realiseer je helemaal niet wat het effect is van die macht. Maar,
ben je ermee bezig?
Nee, dus dat is voor mij een van de problemen. Dat je eigenlijk dus denkt, oh, dat vindt toch iedereen. Of iedereen kan toch zijn mond open doen. Hoezo? En dat betekent dus eigenlijk dat je niet realiseert dat jij dat denkt. Omdat je ook op een positie zit dat je dat kunt doen.
Ja, en als je dan al langer zit, worden dan ook meer dingen van je gepikt? Zeg maar zo van, nou, hij of zij zit er al zo lang. Ja, zo is hij of zij nou eenmaal.
Nou, wij hebben hier volgens mij wel een aantal mechanismen waardoor dat meevalt. Wij worden bijvoorbeeld elk jaar nog weer beoordeeld op onze prestaties. En daar is ook onze tijd aan gekoppeld die we aan onderzoek mogen besteden.
Ja.
Dus we hebben wel een aantal dingen ingericht die maken dat je dat je niet te makkelijk kan denken. Oh ja, zo zijn ze nou eenmaal.
Ja, je hebt niet meer privileges. Kan meer maken dan iemand anders.
Nou, als je langer ergens zit. Of er dan meer van je gepikt wordt. Dat is denk ik wel een balans. Dus voor je weet gebeurt dat zonder dat je het zo bedoelt wel.
Hmm.
En het is niet alleen je eigen perceptie, maar ook hoe andere mensen naar je kijken. Dus jij denkt dat als een jongere medewerker met jou een gesprek heeft, dat je voor het werk hebt een soort gelijkwaardigheidsidee. Je vergeet wel eens dat er toch ook informeel een soort gezagsrelatie is. Die voor je weet, waardoor dat gesprek voor die andere persoon altijd anders is dan dat jij zelf. Daar moet je af en toe wel van bewust zijn en dan moet je ook af en toe aan herinnerd worden.
Dat is eigenlijk het moeilijkste.
Dat is het moeilijkste. Want kijk, formeel kun je zeggen, dat hebben we een bepaalde dingen geregeld. En het zijn de grote lijnen. Maar dat het informele aspect en je bewust blijven van dat je, of je nou dat leuk vindt of niet, een bepaalde positie hebt. En dat andere mensen dat ook zo kunnen zien. En daardoor ook misschien anders naar je kijken. Ja, dat speelt altijd. Ja.
En die vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt, als je bij me in bad komt zitten, prima. Nou, dat is voor mij een grap.
Het gaat om witwassen en btw-fraude in de autohandel. In die zin past het misschien in de verdenking. Maar het is ook heel opvallend dat een bestuursvoorzitter van zo'n groot bedrijf en een mede-eigenaar van zo'n bedrijf als Jumbo zoveel contant geld in huis heeft.
Niets, maar nog helemaal niets gemerkt. Nu begreep ik via de journalisten van de Volkskrant dat het bij haar hart was aangekomen. Dat ik een soort icoon voor haar was.
Aan de ene kant mensen staan met veel macht, met vaak ook veel geld, met competitie, met stress, met moeten presteren. En aan de andere kant mensen die het werk moeten uitvoeren, die macht niet hebben, die minder inspraak hebben, die vaak tijdelijke contracten hebben.
Het tweede geval waarbij ik betrokken ben is dat volgens mensen ik over een collega op een gegeven moment had gezegd een hoer of andere bewoordingen. Zoals het wel eens vaker bij wijze van spreken gezegd wordt van dat is een trut, een hoer is misschien wat hard, maar oké. En dat is het.
Ja, steeds meer gevallen van een foute bedrijfscultuur. Wereld draait door, NOS Sport, Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Ja, Jumbo misschien ook wel. Verleden hebben we ook natuurlijk de zonnekoningen gezien bij de woningcorporaties. Die dachten dat ze alles konden maken. Grote vraag is een beetje hoe je dat voorkomt en hoe je het oplost. Maar laten we eerst maar eens kijken, hoe ontstaat dat, zo'n foute bedrijfscultuur?
Ja, precies. Het heeft met heel veel zaken te maken. Hè. Dus we kijken vooral naar die leiders, hè, of naar die individuen nu. Maar het heeft heel erg te maken met een aantal dingen die in die cultuur gebeuren en geregeld zijn. Dus zo'n sterke cultuur ontstaat vaak op het moment dat. Kijk naar beginnende organisatie heb je een soort van oprichters. En die hebben bepaalde normen en waarden. En die gaan op een bepaalde manier met elkaar om. En die selecteren vervolgens ook mensen die daarbij passen.
Dus zij bepalen eigenlijk de bedrijfscultuur.
Ja, dus eigenlijk zijn de beginners zijn de bedrijfscultuur. Dan kan je zeggen, ja, bij een overheid, wie is dat dan ooit begonnen? Dus geldt het weer iets anders. Maar een aantal mensen die dus dominant zijn vanaf het begin, die zijn heel bepalend in wat er vervolgens gebeurt met de cultuur. En dan is cultuur ook heel erg de manier waarop we de dingen doen.
Mm.
Het is een manier waarop we met elkaar omgaan, hoe we ons gedragen, wat we met z'n allen humor vinden. Dus het gaat ook heel erg over gedeelde normen en waarden.
Maar misschien ook wel een beetje logisch, hè, als je samen iets begint.
Tuurlijk. En het is ook zeg maar een sterke cultuur. Wordt altijd gezegd dat het goed is voor een organisatie. Omdat het ook maakt dat mensen zich thuis voelen. En dat je
verbonden
echt betrokken voelt bij die organisatie. Dat je daarvoor wilt werken. Dus dat je eigenlijk je identificeert met die organisatie. Dus in de organisatiekunde wordt altijd gezegd, nou, een sterke cultuur is heel fijn. Want dat maakt dat voor een heleboel mensen ook duidelijk is wat ze moeten doen. En dan willen ze dan ook echt werken. Dus het is niet per se fout om een sterke cultuur te hebben.
Nee, maar hoe voorkom je dan dat het een foute cultuur wordt?
Ja, dus dat heeft te maken eigenlijk met het feit dat je ook een beetje ja, haast de dingen niet meer ziet. Hè? Dus diversiteit bijvoorbeeld is een hele belangrijke factor in het voorkomen van eigenlijk jezelf blind staren op dingen die met elkaar, die je met elkaar normaal vindt, maar die eigenlijk op een gegeven moment niet meer normaal zijn.
Omdat andere mensen dan zeggen zo van, hé, hey, hou eens
ja,
op.
Dus voor een deel is het ook zo dat je bijna kan zeggen, ja, sommige dingen kan je misschien met elkaar niet kwalijk nemen. Want als jij met z'n allen altijd bepaalde woorden hebt gebruikt voor andere mensen en dat allemaal heel normaal vindt, dan wordt dat alleen maar anders op het moment dat je daar mensen aan toevoegt die zeggen, nou, maar dat, eigenlijk is dit niet normaal.
Nee.
He, dus een van de dingen die te maken heeft met hoe dingen in stand blijven is ook omdat je eigenlijk met elkaar een soort van ja, eenheid wordt en een heleboel dingen normaal en vanzelfsprekend gaat vinden die dat eigenlijk voor anderen helemaal niet zijn. Nou. En dat wordt duidelijk op het moment dat die anderen ook toetreden tot jouw cultuur.
Als we eens kijken naar de NOS, hè? Ja, de NOS Sport, hoofdredactie zit daar al 20 jaar.
Heel lang, ja.
Ja, de verslaggevers, presentatoren, die waren ook al op tv toen ik nog niet geboren was. Ik bedoel, dus zij hebben ook samen die cultuur hebben ze dan ook gemaakt. Ook misschien in een tijd waarin misschien veel meer kon, of dat mensen misschien minder zeiden van, hé, hey, hou eens op.
In ieder geval in een tijd waarin minder aandacht was voor waar nu de discussie over gaat. Dus dat is ook een erfenis vanuit een periode waarin dingen misschien anders waren. En dus niet, zeker niet beter. En dat is de afruil is hoe ik dat organisatiecultuur ontwikkelen, zoals Janke net zei, is belangrijk. Omdat mensen vinden hun werk dan leuker, werken misschien harder, presteren beter. Maar dat je van bewust bent dat het een keerzijde heeft en dat je zelf heel moeilijk degene bent die, zeker als je de macht hebt, vaststelt als eerste of die keerzijde bereikt is. Dus zelfinzicht vereist hier dat je of dat organiseert doordat je een hele goede raad van toezicht hebt, of omdat je in die cultuur ook iets inbakt dat tegenspraak, tegen verschillende meningen toch toegestaan zijn. Of dat je door anderen daarop gewezen wordt. Hè, dat je zelf je daarin schoolt. Dus de bewustwording van datgene wat misschien oorspronkelijk een sterk element van ook bij Studio Sport is. Het idee van één redactie en we gaan ervoor. We maken er een mooie Olympische Spelen van. Ja. En geen gelul maar poetsen, zullen we zeggen. Dat heeft dus tegelijkertijd goed leiderschap of goed toezicht. Houdt dus ook in dat je snapt dat daar een keerzijde aan is. En dat je dus niet te laat, voor je weet wat je is geconfronteerd met die keerzijde als het te laat is. En dat is hier denk ik gebeurd.
Ja, maar goed, als je al 20 jaar samenwerkt, ja, en de hoofdredactie en die presentatoren. De presentatoren hebben uiteindelijk ook een soort van macht natuurlijk ook.
Zeker.
De commentatoren
zeker
hebben dat uiteindelijk
zeker
ook. Ik bedoel, dan word je uiteindelijk misschien ook wel vrienden. Je hebt veel ja gereisd, je kent elkaar door en door. Ja, ja, dan wordt er misschien wel eens een foute grap gemaakt. Ja, nou en?
Nee, maar dus het gevaar van zo'n sterke cultuur is bijna dat het vrienden worden. Hè? En dat dus ja, je professionele rol, namelijk stel je bent manager, je bent verantwoordelijk voor gedrag en voor de cultuur ook in jouw organisatie. Je hebt allemaal sterren die heel veel applaus krijgen in de buitenwereld. En jij bent daar inmiddels ook mee bevriend. En je vindt ze ook heel goed. En je bent ook afhankelijk van ze. Hè? Want het succes van jouw programma is precies afhankelijk van die personen. Ja, dan moet je wel van hele goede huizen komen om vervolgens dat soort mensen ja, toch te gaan vertellen dat ze bepaalde dingen misschien anders moeten doen.
Ja, maar,
dus het hoort bij je rol.
Ja, maar kan je dat voorkomen als je zo samen opgroeit, samen zo'n programma opbouwt?
Op een gegeven moment is het niet meer te voorkomen. Dus als je de kal van de put, zullen we zeggen. Dus op het moment dat, wat nu bij de voorbeelden die we hebben genoemd, is er heel erg duidelijk te laat vastgesteld. Of achteraf reconstruerend vastgesteld dat het al veel langer mis was. Dus achteraf, dat is altijd makkelijk, maar kun je zeggen dat die organisatiecultuur die daar ontstaan heeft, die in den beginne positieve kanten ongetwijfeld heeft gehad, doorgeschoten is omdat de negatieve aspecten de overhand hebben gekregen en daar geen zelfcorrectie is. Omdat die personen dat niet meer konden die aan de macht waren, of degene die toezicht moesten houden te dicht op de personen die zeg maar zich misdroegen. Dat er geen vaste benoemingstermijnen zijn. Je kunt een bestuursport zeggen, nou doe dat 5 jaar, ja, ga dan wat anders doen. Nee, ik bedoel, dat je het 40 jaar doet, is allemaal heel leuk. Maar dan vergroot je ook wel heel erg de kans met ieders aanvankelijk beste bedoelingen dat je uiteindelijk met dit soort ellende eindigt.
En juist ook een ambitieuze omgeving. Hè? Ik bedoel, de nieuwe mensen die denken van, nou, ik wil uiteindelijk misschien ook wel de Studio Sport presenteren. Ja, of dus voetbalcommentator worden. Laat ik maar niks zeggen, want dat is slecht voor mijn carrière.
Dus het is heel erg je bent heel afhankelijk. Ja, ook in het voorbeeld dat Mariette Hamer zei, vaak tijdelijke contracten. Dus je hebt heel weinig macht.
Ja.
En er zitten een paar mensen die hebben alle macht. En die worden daar ook niet en worden niet op hun gedrag gecorrigeerd. Hè. Dus een van de dingen die Harry net noemde, is dat juist als het gaat om management of leidinggevende posities, dat je zegt, ja, er zit dus een termijn aan. Want voor je het weet vergroeien met in dit geval de sterren. En dat betekent eigenlijk dat je zegt, maar dan daarmee verlies je dus je verantwoordelijkheid uit het oog die je hebt als leidinggevende. En die vrij leidinggevende is verantwoordelijk niet alleen dat die persoon die ster zich fijn voelt en blauwe M&M's krijgt voor de uitzending. Maar ook dat de rest van de organisatie zich prettig voelt in die organisatie. Dus je hebt een veel bredere verantwoordelijkheid dan alleen maar te zorgen dat de ster het fijn heeft.
En het is misschien ook wel een mannenwereld, hè? Ik bedoel, als vrouw komen er ook bijna niet tussen.
Nee, dat heeft dus ook diversiteit langs kan langs. Gender is één dimensie.
Het geeft een andere cultuur als alleen maar mannen werken.
Oude jongens kent het brood. Maar om het voorbeeld van NO Sport of Studio Sport is natuurlijk, het gaat over die gezichten die we al zo generatie lang kenden. Maar goed, het meer pregnante punt is, wat Janke net ook zei, is dat dat de directie, bijvoorbeeld die meneer Noter, er ook al 20 jaar zit. Al bijna 20 jaar. Ja, dus je kunt ook zeggen, nou, een beter model was wellicht al geweest dat hoe lang Tom Egberts nou presenteert is vers 1. Vers 2 is dat hij al sinds jaar en dag met diezelfde directie te maken heeft.
Dus
die ook al niet doorschrijft.
Wordt uiteindelijk dan ook.
Ja, dus het zou wel heel fris zijn geweest als de directie wat vaker had gewisseld. Ja. Want die heeft dan een autonomere, andere positie ten opzichte van die sterren die daar zitten.
Ja.
Dus er zijn best mechanismen om, daar hadden we het over organisatiecultuur, om de schaduwzijde daarvan te onderkennen en daar als het ware je eigen hand op de rug te binden om daar wel wat aan te doen.
Want is het per definitie slecht als mensen heel erg lang bij een organisatie werken?
Nou, op managementposities is het wel echt de vraag of je lang op jouw positie moet zitten. Hè? Dus lang bij een organisatie werken, dat is nog weer wat anders. Eigenlijk wordt vaak gezegd, verloop is slecht. Hè? Dus je wilt ook niet als organisatie dat mensen na 1 of 2 jaar alweer weglopen. Want dat is eigenlijk heel erg zonde van van wat je in die mensen hebt geïnvesteerd. En kennelijk doe je ook iets niet goed als ze bij je weglopen.
Nee.
Dus je wilt niet dat ze weglopen. Maar je wilt wel een soort van doorloop hebben in je organisatie. En voor een deel is dat natuurlijk dat mensen weggaan na een tijdje weer om iets anders te gaan doen. Maar voor een deel is het met name op managementposities ook dat je zorgt dat er niet al te veel wederzijdse afhankelijkheden bestaan. Die maken dat mensen ook denken, nou ja, goh, ik doe mijn rol eigenlijk gewoon door maar een beetje hier te zitten. Want ja, het gaat toch prima.
Maar goed, als iemand bijvoorbeeld denkt van, ik zit hier helemaal prima. Ik zit bij een programma wat niet vergelijkbaar is. Alle rechten zijn hier. Dus ik hoef helemaal niet weg.
Maar dat is het verschil tussen de ster en het management. Hè? Dus kijk naar voetbal. Nou ja, even afgezien van dat er heel veel gehopt wordt tussen allerlei profclubs, is het ook zo dat je zou kunnen zeggen, dat kan je in principe best lang blijven doen bij één club. Maar degene die daar de leiding aan geeft, dat is nou juist iemand die moet zorgen dat degene die daar alsmaar zit zich wel blijft ontwikkelen. Zich niet opeens op een hele rare manier gaat gedragen. Niet opeens maar de kansje gaat ervan aflopen omdat hij de ster is. He, dus daar zie je volgens mij een heel mooi voorbeeld dat je best lang kunt blijven bij een organisatie. Maar dat juist het management of degene die verantwoordelijk zijn voor veel meer dan alleen die ene ster, dat het daar wel heel goed is om daar termijn aan te hebben.
5 jaar? Dan weg?
Nou, het
grappige
is dat ontslaan hoeft helemaal niet. Maar wel bij de Rijksoverheid hebben ze daar ook echt beleid op. Dat je zegt, je moet gewoon roleren.
Ambassadeurs en dat soort mensen?
Ja, ambassadeurs, maar ook binnen de Rijksoverheid op leidinggevende posities.
Secretaris-generaal.
Daar zitten ook weer kanttekeningen aan. Maar tegelijkertijd dat je dus zegt, van ja, we willen niet dat je één wordt met jouw plek. Maar dat je dus dat tijdig weer verandert.
Maar bij ministeries wordt nu ook af en toe wel gezegd, er is geen kennis meer.
Ja, dus de keerzijde is dat je vervolgens dat roleren ook weer als soort doel gaat zien. En helemaal niet meer gaat kijken naar wat brengen die mensen nou mee, waarmee we roleren. Ja, dus je wilt de verkokering tegengaan door dat roleren. Tegelijkertijd weten we ook dat kennis bij leidinggevenden heel erg belangrijk is. Dus
en wat moet je dan doen dan? Ik bedoel, het is niet goed als ze lang blijven, maar het is ook niet goed als ze snel weer
weggaan. Het is een beetje een
sudoku. Je kunt er onderzoek naar doen en dan weet je al meer. Dus uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld, want we hebben nu vooral ook over de publieke sector. Hè, de voorbeelden in Nederland spelen niet overigens alleen daar, waar de Jumbo. Maar als je meer algemeen ook kijkt naar het buitenland en ook naar het bedrijfsleven, waar je dat wat makkelijker kunt uitrekenen, dan blijkt bijvoorbeeld dat na zo'n 5-6 jaar piek je ongeveer in je prestatie. Als topmanager.
Mm-hmm.
Of als CEO. Dus dan wordt het. Kijk, als je er dus. Er zullen ook voorbeelden zijn van mensen die na 12 jaar goed doen. Maar gemiddeld gesproken zijn die termijnen vaak korter dan dat mensen er echt zitten. Dus mensen hebben toch de neiging er wat te lang te blijven zitten. Want het is comfortabel, want ik heb de macht en ik word niet veel tegengesproken. Al die mechanismen waar we het al over hebben. Dus je moet toch inbouwen in je organisatie op voorhand. Niet omdat je denkt mensen zijn slecht en het gaat mis. Maar op voorhand de kans minimaliseren. En dat doe je dus door bijvoorbeeld benoemingstermijnen te hebben. Of eens heel goed te kijken, zoals dat in het bedrijfsleven wat vaker gebeurt dan in de publieke sector. Dus organisaties waar het management er 20 jaar of langer zit.
Heb je wel veel kennis.
Dan heb je veel kennis, ja. Maar je hebt de antennes over, gaat het hier wel goed?
En
heb ik dan wel oog voor, ook met de beste wil. Hè? Dus niet zonder dat je het niet wilt zien, maar je op een gegeven moment zie je het niet meer, omdat je zit in een ingesleten patroon.
En
dat zou toch wel zo'n alarmbel moeten zijn, dat je denkt, nou, dit misschien staat niet goed.
En je krijgt misschien ook wel een ons kent onze sfeertje ook. Dat was natuurlijk in dit geval ook helemaal zo. Want de vrouw van Tom Egbers die was voorzitter van de Morris, het meldpunt van omroeppersoneel. Pakhuis de Zwijger was het de vrouw van de directeur. Ja. En bij de NOS werken natuurlijk ook heel veel kinderen van medewerkers of oud-medewerkers.
Ja, dus het is heel goed om een ombudspersoon aan te stellen. Maar als die vervolgens heel erg sterk gekoppeld is aan het management of aan zeg maar, mensen met veel macht in die organisatie, ja, dan maak je het per definitie bijna een soort onveilige situatie. Want iedereen weet dat. Ja, dus wat je nu ziet, en dat is op zich een hele goede eerste stap, is dat je zegt, we gaan in onze organisatie iemand benoemen om vertrouwenspersoon te zijn of ombudspersoon, hè, waar mensen heen kunnen, dus laagdrempelig. Maar vervolgens zijn er dan twee dingen. Eén, wie is die persoon?
Ja, is hij getrouwd met iemand?
Is die op de ene manier gelinkt aan mensen hier met macht? En twee, en dat is ook heel belangrijk, wat doe je er vervolgens mee? Hè, dus een van de problemen ook bij NOS Sport was dat een aantal dingen best wel gemeld zijn. Maar dat vervolgens mensen denken, nou, dat valt toch eigenlijk allemaal wel mee.
Ja, en datgene die gemeld dan, had, die werd eigenlijk via de achterdeur.
En dan is, dus dat, hey, dan is het dus een soort boemerang. Denk je, nou, jullie kunnen me meer vertellen. Jullie hebben er iemand voor, maar als ik erheen ga, dan kost me dat mijn kop.
Ja.
Dus het is echt alleen maar één ding en het lost echt niet alles op.
Nee, dus ook inderdaad niet te lang blijven zitten. Maar goed, als je dan over familiebedrijven hebt, zoals bij de Jumbo.
Ja, nou, dat is een klassiek voorbeeld. Dus familiebedrijven speelt dit ook vaak, zie je dan. De oprichter creëert de cultuur. Dus en dat is dan vaak ook, dat is blijkbaar succesvol, want anders hadden ze er niet over een groot bedrijf geworden. En het idee, dus je creëert allerlei extra verbanden dan alleen de zakelijke verhouding. Per definitie in een familiebedrijf, als je niet uitkijkt, want daarom is het een familiebedrijf. Dus familiebedrijven, er zijn ook heel veel familiebedrijven die dat doorhebben. Er zijn ook heel veel goede voorbeelden. En die knippen het ook door. Die zeggen dan op termijn, oké, wij zijn de aandeelhouder. Wij
zijn de CEO van buitenaf.
CEO van buitenaf. Of we zorgen voor een goed externe toezichthouder. Omdat ze eigenlijk zichzelf beter doorhebben dan sommige andere familiebedrijven. Dat, en je kunt geluk hebben dat het toch allemaal goed loopt. Maar de kans dat het misgaat op het moment in familiebedrijven, dat je management, het runnen van het bedrijf en het bezitten van het bedrijf, dat het allemaal uit die pool van 10 mensen moet komen en andere achterneven en achternichten, zullen we zeggen. Dat is wel heel erg, dat het dan mis zou kunnen gaan. Dus je kunt het ook organiseren door het zelf voor te zijn. En daar zijn dus, denk ik, bij familiebedrijven ook goede voorbeelden van.
Ja. Gaat het vaak fout ook bij familiebedrijven? Juist ook om.
Ja, om die reden. Dus om die reden gaat het bij familiebedrijven die dat, en er zijn er ook heel veel van, die dat bijvoorbeeld eigendom en management niet goed hebben gesplitst. Daar gaat het vaak fout. En die presteren het overigens ook minder, maar die hebben ook vaker gedonder.
Ja, dus inderdaad, een sterke cultuur. Om dat te veranderen, moet je dus eigenlijk zorgen dat mensen een beetje roleren. En
nou, bijvoorbeeld. Hè, dus een van de. Dus het is een soort van blessing in disguise, zo'n sterke cultuur. Want je hebt er aan het begin heel veel aan. En later wordt het dus moeilijk om het te veranderen. Dus de dingen die je moet doen, die spelen op een aantal vlakken. Dus diversiteit is bijvoorbeeld een oplossing. Hè. Dus je zegt van nou, we gaan echt ervoor zorgen dat we inderdaad nieuwe mensen binnenbrengen die anders zijn en die ons bijna een soort spiegel geven op of een spiegel bieden op onze cultuur. En dan moet je vervolgens ook de vraag: hoe ga je met die mensen om? Hè, dus dat ze er ook echt bij horen in plaats van dat ze daar denken, oh ja, maar ik ben heel anders. Ik ga hier snel weer weg.
Ja.
He, dus dat is heel belangrijk. En waar het ook echt om gaat, is dat je goed kijkt naar bijna zeg maar belonings- en promotiesystemen. He, dus wie beloon je? Welk gedrag beloon je? Of ook welk gedrag benoem je niet? He, dus leidinggevende, en goed, ja, dit is een podcast over leiderschap, maar die heeft daar een hele belangrijke rol in. Want elke keer dat jij zeg maar gedrag laat gaan, nou, bijvoorbeeld die voorbeelden van, ja, je moet toch trut tegen iemand kunnen zeggen, ja, of hoer. Dat was toch normaal?
Dat was het.
Ja, als dat zo is, en je hebt dus eigenlijk tolereer je maar dat gewoon prima is, daarmee laat je dus eigenlijk zien, ja, dit is oké, dit is de cultuur hier. Dus dat betekent dat je een hele erge sterke verantwoordelijkheid hebt om dingen te benoemen en om aan te geven, ja, dit is dus niet hoe we hier met elkaar omgaan, zonder dat je meteen het alleen maar tot een soort van enorm excess laat leiden en dan zeggen, oh ja, nou, deze rotte appel, die moet nu weg. Want het is allemaal daarvoor natuurlijk jarenlang een beetje ingeslepen.
Ja, maar goed, Frits van Eerten, die is inmiddels opgestapt bij Jumbo.
Ja.
Matthijs van Nieuwkerk hebben we al een tijdje niet meer gezien. Nee. Ik bedoel, misschien kleine kans ook dat we Tom Egbers nog weer terugzien op tv. Ja, ja. Is dat terecht eigenlijk?
Nou, nu heb je het over een individueel voorbeeld. En daar gaat het natuurlijk ook terecht aan. Het is natuurlijk lastig om te zeggen of dat terecht is of niet. Daarvoor zitten we denk ik toch te veel op afstand om de precieze in- en outs van. We hebben het over voorbeelden die iets systematisch zeggen over over dit particuliere voorbeeld. Of het heel erg terecht is, zou ik niet kunnen zeggen, want dan zou ik meer moeten weten. Maar Wat wel duidelijk is, is dat daar dingen uit de hand zijn gelopen. En dat is breder dan één persoon. Daar gaat het natuurlijk ook eigenlijk om.
Maar goed, er zijn ook mensen die zeggen van ja, we zitten in zo'n cancelcultuur. Het ligt op straat.
Dat we dus een correctie-effect hebben. Dus dat we dus nu, en dat is natuurlijk bij De Wereld Draait Door ook gebeurd. Dat er blijkbaar dingen die ook al wel bekend is. Niet dat dit wat nu naar buiten komt allemaal, Bianca net ook gezegd, onbekend was.
Nee, volgens mij was
bij De Wereld Draait Door ook. Dus er heeft ook iets met een veranderend tijdsgewricht. Ja. Om het maar heel duur te zeggen.
Nou, we hebben een regeringsfunctionaris op dit onderwerp. Dus
dat er ook een soort afrekening, een inhaaleffect, dat we ook naar gevallen zeggen, ja, maar dat speelde dus eigenlijk, of dat was misschien 5 jaar geleden, maar dus dat een soort inhaaleffect krijgen en dat we iets gaan afrekenen wat we misschien in sommige gevallen al eerder hadden moeten doen. Ja, dat zien we nu. Dus we krijgen nu een soort opeenhoping van dit soort voorbeelden waarbij er ongetwijfeld afgerekend wordt. Maar misschien had dat dus eerder moeten gebeuren.
Want inderdaad, ik bedoel, die affaire van Tom Egbers was 15 jaar geleden. Ik bedoel, volgens zijn vrouw was het toen ook al ergens in de privé. Ja. Heeft het toen gestaan. Ze hebben dat toen opgelost en nu ligt het weer op straat en begint het hele feest weer opnieuw.
Ja, dus voor een deel is het eigenlijk zo dat je zegt, als het echt escaleert, dan gaan er dus individuele slachtoffers vallen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit had dus nooit moeten gebeuren.
Maar moet je dan zo ver teruggaan?
Nee, helemaal niet. Nee. Dus volgens mij is dat, zonder nou over de casus, Tom Egberts, want wat Harry net zei, we staan er natuurlijk te ver vanaf. Maar voor een deel is dit natuurlijk wat er gebeurt op het moment dat dingen ook in de media komen en op een bepaalde manier geframed worden. Ja, dan gaat je kop eraf. Hè? Dus eigenlijk, en of dat dus terecht is of niet, kunnen wij niet eens meer beoordelen. Want eigenlijk is het al gebeurd.
Ja.
Doordat we met z'n allen een soort van tribunaal hebben gehad. En dit kan dus niet. Dus voor een deel ligt er misschien ook een verantwoordelijkheid bij de Volkskrant-journalisten om, ja, maar zeg maar, hè, die zijn hier ook een bepaald meer mee omgegaan. Ja,
dit gaat met hot en stoot. Dus we voeren nu achter, zeg maar, met een soort versneld een discussie die al langer in de lucht hangt. En daardoor krijg je dus ook dat je dus, als je heel erg inzoekt op individuele gevallen, ik zeg niet dat dat bij Tom Egbers zo is, dat je ongetwijfeld denkt, ja, als je dat nou isoleert, hoe erg was dat nou precies? Ja. En dan, dat is de moeilijkheid in deze discussie. Dat kun je namelijk soms ook zeggen, hoe erg was dat nou precies? Maar omdat het niet meer los te koppelen valt van dat hier iets systematisch aan de hand was, wat we wel moeten adresseren en te lang niet hebben geadresseerd, kun je dat dus ook niet altijd ontkoppelen. Mm-hmm. Dus is het dus niet uit te sluiten, ik heb dus niet over Tom Egberts, dat hij hier en daar ook koppen gaan rollen waarvan je denkt, nou, had dat moet nou in dit individuele geval, ja, dat is wat ik met hot en stoten bedoel. Dus dan krijg je zo'n een discussie. Waarin er ook af en toe in die zin slachtoffers vallen. Ja.
Ja, maar stel nou, je hebt een bedrijf en je weet, en nu denk je misschien van ja, onze cultuur is misschien niet helemaal zo goed.
Ja.
Er is misschien 15 jaar geleden is er iets gebeurd, dat hebben we toen opgelost, maar we hebben er verder niet over gesproken. Ik bedoel, kan je dan nog iets doen en dan maar hopen dat geen kranten gaat overschrijven?
Het is nooit te laat. Het is nooit te laat. Je hoopt eigenlijk dat dit gebeurt. We hebben ooit toen ik nog bij mijn vorige werkgever werkte, hebben wij samen met de VPRO Waskracht een uitzending gemaakt over een organisatie. En daar had de journalist een aantal dingen boven tafel gehaald. En die had hij laten zien in een film. En vervolgens zei die directeur van dat bedrijf, zei, ik zou iedereen toewensen om eens een keer een journalist door zijn bedrijf te laten lopen. En niet om daarmee op straat, en niet om in de Volkskrant te schrijven, maar gewoon om eens een buitenstaander te laten kijken naar hoe wij de dingen doen. En ik vond dat dus toen een heel krachtig voorbeeld. Want dat is precies wat jij zegt. Van ja, eigenlijk hoop je dat mensen nu denken, goh ja, misschien hebben wij hier ook wel te weinig aandacht aan besteed in het verleden. En de tijden zijn veranderd. Laten we dit eens even aanpakken. Eigenlijk zou dat een hele mooie uitkomst zijn van zo'n ellendige situatie bij NOS Sport. Ja,
ja, maar een journalist doet eigenlijk wat je in je organisatie zelf zou moeten doen. Namelijk een soort tegengeluid laten zien. En op een manier die ongebruikelijk is misschien. Maar die dan iets zou kunnen doorbreken. Ja, dus misschien had je Studio Sport en al die mensen daar ook 10 jaar geleden een documentaire toegewenst.
Ja. Over zichzelf.
Ja. Over zichzelf. Waarbij
we misschien aandelen
hadden kunnen verkopen.
Ja. Iedereen had horen schelden. Ja,
ja. Ja, maar dan hadden we daar. Nou ja,
ja, maar serieus. Ja. Ja. Dus hou jezelf een spiegel voor.
Ja, of laat een ander dat doen.
Leestip.
Ja, zeker. We hebben een boek van Naomi Ellemers en Dick de Gilder. Zijn twee sociale wetenschappers. En die hebben het boek geschreven, De Voorbeeldige Organisatie. En daar in dat boek worden heel veel antwoorden gegeven op de dingen die we nu bespreken. Dus lees dat boek.
Oké, dank jullie wel. Janka Stoker, Harry Gartsen. Tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen in je app. En abonneer je daar ook meteen. Reageren, opmerkingen of vragen? Mail naar redactie@diepduikmedia.nl. Tot over 2 weken.